Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
The ladies not for turning.
If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over het belangrijkste nieuws uit het Verenigd Koninkrijk met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Klerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Dag Lia.
Hallo Connor.
Deze week een onderwerp waar ik echt al een hele tijd naar uitkijk eigenlijk om het met je over te hebben. Namelijk Labour en vooral Keir Starmer. Al maanden staat Labour echt flink voor in de peilingen. En toch gedragen zowel Labour als Keir Starmer zich zo nerveus, zo onzeker. Alsof juist zij en niet de conservatieven de underdogs zijn bij de volgende verkiezingen. Het zijn eigenlijk niet Labour's beleidsplannen die opvallen, maar hun angst. Angst om te verliezen, dat lijkt de grootste drijfveer. En dat terwijl, als je naar de peilingen kijkt, ja, dan zou je bijna denken, dit kan niet misgaan voor ze. Ik wil het heel graag met je hebben over waar die angst vandaan komt, maar misschien kunnen we het best even beginnen bij de man zelf. Wie is Keir Starmer? Waar komt hij vandaan?
Oh, wie is Keir Starmer? Ja. Ik moet je zeggen, je bent niet de enige hoor die dat vraagt. De meeste Britten die hebben geen idee wie die man is. Ook al is hij al sinds 2019 de leider van de Labour-partij. Ja. Maar hij komt uit een eenvoudig milieu, zoals dat heet. Zijn vader werkte in een fabriek als werktuigbouwer, gereedschappenbouwer. Zijn moeder was verpleegkundige. Starmer werd later jurist. En nog veel later, hij had echt een glanzende juridische carrière. Nog veel later werd hij de openbare aanklager. En omdat hij openbare aanklager was van, Engeland en Wales, daaraan heeft hij ook die titel te danken, Sir. Hè? Hij reed namelijk voor een ridderorde, dus dit is Sir Keir Starmer. Maar interessant wat je zegt, want ik las net laatst ook weer een peiling waaruit bleek dat de meeste Britten denken dat Starmer echt een van die chique jongens is. Weet je wel, dat hij op een jongenskostschool gezeten heeft. Zelfde orde van grootte als David Cameron, Boris Johnson. Helemaal niet. Maar ik denk waarom dat komt. Waarom de Britten hem nog steeds niet kennen of hem verkeerd kennen, niet kunnen plaatsen, is om dat ze te weinig weten van de partijleider en van waar Labour voor staat. En dat ligt niet helemaal aan de man zelf. Ik bedoel, hij heeft genoeg toespraken gehad en genoeg interviews. Ik stond er echt verbaasd van dat zo weinig mensen wisten van zijn milieu, van zijn afkomst, eerlijk gezegd. Want hij houdt er zelf niet over op, gewoon. Iedere toespraak zegt hij wel, heeft hij het wel over, weet je wel, waar hij vandaan komt en wat zijn vader deed en zo. Maar goed, het dringt niet door. En dat is eigenlijk het probleem van Labour. Wat ze ook zeggen, het komt gewoon niet binnen op de een of andere manier. Hij had het lang geleden over zijn 5 boodschappen. Eerlijk gezegd, het is niet geland. Ik heb nog steeds geen idee wat die 5 boodschappen zijn. En waarom komt dat? Starmer zelf wordt gezien als koud, of als afstandelijk, als een coole vis eigenlijk. Als iemand die dus ook onbekend is. Maar ik denk wat ook helpt, behalve het feit dat hij niet vreselijk spannend is, is dat wat hij en Labour ook schetsen, er zit geen beeld achter. Geen narratief zou je nu zeggen. Ik bedoel, niemand heeft enig idee wat Labour onder Starmer met Groot-Brittannië wil. Hoe ziet hij het land zich ontwikkelen? Hoe wil hij dat het land zich ontwikkelt? Hoe ziet hij het Verenigd Koninkrijk over 5 à 10 jaar? Geen idee. Het verhaal, zal ik maar zeggen, ontbreekt. Ja. Iets waar Tony Blair ontzettend goed in was. Waar Margaret Thatcher ook heel goed in was. Het waren bevlogen, inspirerende politici. Die hadden een verhaal. Die hadden niet alleen een ideologie, maar die konden heel goed vrij abstracte projecten heel duidelijk maken. Vrij onduidelijke, vage noties, heel kleurrijk beschrijven. Ja. En ik denk dat dat mensen aanspreekt. Ze willen iets hebben waar ze zich aan vast kunnen houden. In ieder geval iets wat ze enthousiast genoeg maakt om uit het huis te komen en naar het stemhokje te gaan als er over pakweg ruim een jaar verkiezingen hier worden gehouden.
Ja, Keir Starmer, die is zacht gezegd niet echt inspirerend. Dat hoor je vaak. Ik geloof dat Frankie Boyle, komiek, hem ooit typeerde als een man dat als hij op een duif af zou rennen, de duif zou blijven staan. Waarom is hij juist de Labour-leider geworden?
Nou, hij is destijds gekozen, ik denk, omdat iedereen die geen Jeremy Corbyn was, voor de Labour-partij acceptabel was. Ja. En Keir Starmer, ook al steunde hij Jeremy Corbyn, hè, destijds de meest linkse leider die Labour had, en die het goed deed in de verkiezingen bij een aantal kiezers, maar natuurlijk niet genoeg om de verkiezingen te winnen destijds, ja, en daarna fantastisch afging. Dus Keir Starmer ook al, en dat is ook vrij typerend voor de man nu, ook al steunde hij een groot deel van de uitgangspunten, van de ideologie, van Jeremy Corbyn. Hij bevond zich van huis uit in wat ze hier noemen soft left, dus het zacht linkse centrum van de Labour-partij. Hij heeft al die ideeën, al die bagage van Corbyn heeft hij afgeschreven.
Ja.
En ik denk dat hij na verloop van tijd, in de afgelopen jaren, maar hij was dus echt de man die ervaren was, die nogmaals de openbare aanklager geweest was, nog niet zo fantastisch lang in de politiek zat, maar wel iemand waarvan je dacht, nou ja, daar kun je huizen op bouwen. Inderdaad, duiven lopen niet van weg, maar hij staat. Als iemand die in ieder geval alles is wat Jeremy Corbyn wel was. En misschien wel het antwoord op al die, wat zal ik zeggen, kleurrijke politici als Boris Johnson, die de Britten gehad hebben.
Ik zat te denken in de voorbereiding voor ons gesprek vandaag. Ik zat een beetje terug te denken naar die Brexit-jaren, hè, voordat de deal beklonken was. En toen hadden we elkaar ook vaak aan de lijn, maar voor andere programma's. Maar ik kan me nog goed herinneren dat toen Corbyn aan het roer stond en je dacht, jeetje, de verkiezingswinst ligt hier voor het oprapen. Als er maar iemand is die wat anders zegt dan wat Jeremy Corbyn zegt. En dat toen die Keir Starmer, dat ik hem in het lagerhuis zag en ik dacht, dat zou hem nog wel eens kunnen zijn. Nou, zit ik er normaal altijd falikant langs, met welke voorspelling dan ook. Deze kwam dan toevallig goed uit, maar
welcome to my world.
Het was wel natuurlijk dat die Corbyn was gigantisch controversieel. En later tegenover Boris Johnson was het eigenlijk wel een soort pre om zo'n saaier te hebben. Hè? Maar ja, nu staat hij dan tegenover Sunak. Dat is ook een beetje een robotachtige technocraat. Dan zou je toch eigenlijk liever iemand hebben met wat meer kleur. Hè?
Misschien. Maar weet je, hij kwam destijds ook bovendrijven, Keir Starmer, omdat er weinig mensen waren die echt de Labour-partij uit het slop wilden trekken. Ik bedoel, wie wilde zo'n baan? Mogelijkerwijze nog jaren als aanvoerder van een oppositiepartij. Ja. En je wil winnen, daar gaat het om. En bovendien leek het erop, en ik herinner me nog heel goed hoe iedereen zei, nadat Boris Johnson de verkiezingen was, zo glansrijk in 2019. Nou, dat gaat jaren duren. Ja. Misschien wel een kleine generatie voordat Labour op die gigantische meerderheid en de populariteit van zo'n conservatief als Johnson kan inhaken. Laat staan, hem kan verslaan.
Ja.
En dat is ook, denk ik, waarin Starmer onderschat is. En ook verklaart waarom hij nu niet tot de massa spreekt. Het feit dat hij met hele veel ijzeren discipline de partij helemaal veranderd heeft. Wat betekent heeft dat iedereen die niet zich achter Starmer en zijn beleid opstelt, die wordt echt koud gesteld.
Ja.
Daar wil de partij niet van weten. En de discipline is fantastisch sterk. En dat betekent ook dat je inderdaad het gevoel krijgt, zoals ze hier zeggen, van een Ming-vaas politiek. Labour is zo bang dat ze gezien wordt als verdeeld, bijvoorbeeld. Ze is zo bang voor negatieve publiciteit dat het is alsof een vaas uit de Chinese Ming-dynastie. Ze voelt erg breekbaar. Ze voelt alsof er niet veel hoeft te gebeuren. Of die enorme voorsprongen van de afgelopen maanden zijn ongedaan.
Ja.
En dat is het probleem, denk ik, van Labour. Dat ze verlamd zijn en stijf staan van angst om de volgende verkiezingen te verliezen. Mm. Want nogmaals, het lijkt, afgezien van de peilingen, die Labour nu gunstig gezind zijn, als je ook kijkt en luistert naar de peilingen die het hebben over andere zaken, namelijk de conservatieven, dan is duidelijk dat voor de meeste Britse kiezers, die zijn afgehaakt wat betreft de Tories. Dus je zou zeggen, Starmer heeft echt alles mee. He, de kiezers geloven niet dat een conservatieve partij iets doet aan de huidige grote problemen. En ook niet dat ze de problemen bij een volgende verkiezing kunnen oplossen. Iedereen gelooft, door de bank genomen, dat de Tories op een tandvlees lopen. Ja. Ze zijn uitgekakt, ze hebben geen nieuwe ideeën. Dit is allemaal afgelopen. Dan nog is Labour zo bang de verkiezingen te verliezen. Dus de stemming hier is niet van de aanloop naar de verkiezingen van 1997... He, toen eindelijk na een hele lange heerschappij van de conservatieven de nieuwe Labour-partij van Tony Blair weer eens won voor ja. Labour. He, dat was echt een nieuwe dageraad voor de Britten. He, zo voelde het ook destijds. Ik herinner me die overwinningsdag op 1 mei nog heel erg goed. Er was fantastisch veel hoop, optimisme. Het gevoel dat er eindelijk iets ging veranderen in de Britse samenleving. Dat is nu helemaal niet het geval. Helemaal niet. En dat bedoel ik als ik zeg, ik weet niet of je mensen de deur uit krijgt om op je te gaan stemmen. Als je niet echt een idee of een visie hebt waar ze voor warm lopen.
Ja, dan komt het erop neer of het anti-conservatieve sentiment sterk genoeg is om die mensen naar het stemhokje te krijgen. Ja.
Ja, is dat voldoende? Is dat voldoende? Ik heb geen idee. Maar kijk, en als je met Labour mensen praat, dan zeggen ze dat ook. Het voelt niet als 1997, maar het voelt als 1992. Mm. En daarom zijn ze ook zo bang. He, 2 jaar voor de verkiezingen van 92, de huidige leider Neil Kinnock leidde toen de Labour-partij en lag ook heel lang met 20 percentagepunten voor. Ja. En Labour gedroeg zich ook als een verkiezingsoverwinnaar voordat de verkiezingen werden uitgeschreven. En zoals je weet mag een regeringspartij hier de verkiezingen uitschrijven voor een datum die hij of zij zelf het meest geschikt acht, als het maar binnen een periode is van 5 jaar.
Ja.
Dus toen die verkiezingen gehouden werden in 1992, toen verloor de Labour-partij. Hmm. En dat was zo'n drama binnen de partij, maar ook in het land. Het laatste wat Starmer wil, is dat de geschiedenis zich herhaalt. He, vooral nu het land er zo economisch ook en sociaal veel slechter voor staat dan in de jaren 90.
Ja, hoe reëel is die kans dat zo'n 1992 scenario zich herhaalt volgens jou? Zijn er veel parallellen met toen?
Nou, net zoals jij zit ik er ook ontzettend veel naast. Dus ik heb geen idee. Je hebt hier een prachtig gezegde en dat luidt, een week is een lange tijd in de Britse politiek. Dus echt, als je gaat wagen aan verkiezingen die misschien nog 15 maanden te gaan hebben.
Ja.
Dan ga ik me daar niet aan wagen. Je weet, ik herinner me nog zo goed hoe Boris Johnson, toen hij in 2019 gekozen werd, hoe nog een jaar daarna Johnson zelf rekening hield met een regeerschap van toch wel 10 jaar. En hoe de conservatieven zich ook voorbereiden op een tweede overwinning van Boris Johnson. Misschien wel een derde. Nou ja, we weten allemaal hoe het afgelopen is.
Ja, precies. En toch, als ik er zo over nadenk, Lia, ik blijf dat een beetje intuïtief, blijf ik het gewoon een beetje gek vinden dat Labour zo stil blijft. Want zoveel thema's die nu spelen in het VK, thema's die wij ook heel veel behandeld hebben, van de stakingen tot de inflatie, de cost of living crisis in het VK, de effecten van liberalisering van de watervoorzieningen. Dat zijn toch echt bij uitstek thema's voor een linkse leider om zich op te profileren. En toch gebeurt dat niet.
Het gebeurt absoluut niet. Ik ken mensen die afgehaakt zijn, die leden waren van de Labour-partij en die afgehaakt zijn uit frustratie met Keir Starmer en zijn lijn. Want, zeggen ze, het is de conservatieve, maar dan met een menselijk gezicht. Labour onder Starmer zijn de Tories light.
Ja.
En je kunt ook wel begrijpen waarom ze dat zeggen. Want alles wat maar riekt naar linksigheid heeft Starmer dus weggeveegd en weggestopt en wil die niet over horen. Maar alles wat de conservatieven doen, Dat schijnt hij te onderschrijven.
Hmm.
Ik bedoel, weet je nog, we hadden het over de conservatieven die asielzoekers nu opsluiten of willen opsluiten in boten.
Ja.
Natuurlijk wordt Starmer gevraagd, wat doe jij dan? En dan zegt hij niet, nou, onder Labour gaan we dat absoluut niet doen en zoeken we naar, laten we zeggen, meer menselijke alternatieven.
Hmm.
Nee, zegt hij, ja, op den duur doen we dat wel. Maar hey, we zullen moeten roeien met de riemen die we hebben. Dus ja, ja, god, als die mensen voorlopig nog in boten blijven als wij aan de macht zijn, dan moet dat maar. ULES hebben het ook over gehad een paar weken geleden. He, het idee dat, hoe noem je dat, milieuvriendelijkere wijken, dat auto's die vervuilend zijn meer moeten betalen om die wijken in te komen.
Ja.
Mm, dat is een punt bij,
stuit een
bij
hoop,
de Britten.
Ja, stuit een hoop, met name mensen met een wat kleinere portemonnee, natuurlijk tegen de borst, omdat een lasten voor het verkeer dan veel hoger worden. Ja.
En dat, ja, en dat heeft Labour gemerkt. Dus dat is ook geschrapt.
Ja.
De andere radicale ideeën zijn ook geschrapt. Wat dacht je van Brexit? Hè? Een wens om grotere toenadering tot Europa.
Ja.
Bijvoorbeeld door toenadering te zoeken tot de interne markt. Absoluut afgevoerd. Het enige wat Keir Starmer van huis uit, een overtuigd Remainer, zegt, is dat onder Labour hij Brexit wil laten werken.
Ja.
Dus daarom zijn veel een aantal mensen afgeknapt. Maar van de andere kant, alles wat de conservatieven, en daar is dit op gebaseerd, denk ik, op dit denken, namelijk dat alles waar de conservatieven kunnen proberen een wicht te drijven, dat wordt dichtgemetseld.
Ja.
Dus alles is dichtgetimmerd wat de conservatieven een reden voor een aanval kan geven op de Labour-partij. Dus dat betekent ook dat alle plannen die er zijn, er zullen er wel meer komen, maar er zijn er vrij weinig, die zijn echt dichtgetimmerd. En tot na de komma berekend bijvoorbeeld. En ik denk dat, ja, je gaat merken dat misschien Labour ook wel heel erg weinig, want je vroeg naar het grootste verschil tussen 97 en nu. Het grootste verschil is de economie.
Mm,
economisch, ja. En politiek is dit geen 97. Ik bedoel, het land is op zijn knieën, er zit geen cent in de la. De inflatie is steeds hoog. Er zijn enorme gaten, regeringsschulden. Er is een gigabelastingniveau dat echt opgetrokken is tot ongekende recordhoogte voor de Britten. Het levenspeil is in vrije val. Anders gezegd, Starmer, als Labour de verkiezingen wint, erft een zootje.
Ja.
Dus je zou kunnen zeggen, daarom is het juist nu tijd voor radicale hervormingen. En misschien als Starmer zou winnen met een gigantische meerderheid, komen die er wel. Maar die worden zeker niet geadverteerd nu.
Mm, nee. Ik moest ook een beetje denken, ja, je had het er zelf al over. Hè, dat Starmer heeft echt grip gekregen op die partij na Corbyn. Hij heeft hem heel erg naar zijn hand kunnen zetten. Ik las ter voorbereiding ook een interessant profiel van hem van de New York Times. En hoe die dat eigenlijk in stilte, maar echt genadeloos weten voor elkaar wist te krijgen. Politiek is hij dus achter de schermen wel heel behendig. Zou het kunnen dat we hem gewoon heel erg onderschatten?
Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik denk dat het afhangt van zijn beleid. Ik bedoel, onderschatten. Nou, ik denk niet dat het iemand is die wat betreft presentatie kan gaan vergelijken met Tony Blair.
Nee.
Ik denk wel dat we hem onderschatten kunnen als het gaat om hervormingen. Ik bedoel, hij zegt, Labour gaat niet lenen. Het enige wat Labour gaat doen als het gaat om leningen is om die te investeren. Geen uitgaven om de sociale infrastructuur op te knappen. Maar investeren in mensen, in hogere lonen. Dat, denkt mij, is al vrij radicaal als het gaat om het stimuleren van de economie.
Ja.
Hij heeft ook, en dat is ook radicaal, groene investeringen beloofd ter waarde van 33 miljard euro per jaar. Ik bedoel, dat is meer dan president Biden per hoofd van de bevolking in de Verenigde Staten. Dus en dat is het. Maar dat kan op zich al vrij grote gevolgen hebben. En het zou inderdaad kunnen zijn dat bij een grote verkiezingsoverwinning het momentum dusdanig is dat Starmer zich sterk genoeg voelt om radicaler te zijn en de grote veranderingen waar, nogmaals, als je de peilingen leest, de Britten zeggen, erg behoefte aan te hebben om die uit te voeren. Maar daar ziet het nu niet naar uit.
Zometeen gaan we het hebben over Crooked House. Een antieke, scheve pub in Noordwest-Engeland die op mysterieuze wijze afbrandde. Maar tussendoor nog heel even iets anders. Want Lia, ik mag jou nou al een maand of vier vragen stellen in deze podcast. Het bevalt mij zo goed dat ik me voor kan stellen dat andere
mensen...
Je mag
ook dat zeggen, hoor.
Jazeker. Maar ik kan me goed voorstellen dat andere mensen dat ook wel eens een keer zouden willen doen. Dus ik heb een inboxje gemaakt. Luister je nou naar deze podcast en wil je een vraag insturen? Doe dat dan in de vorm van een WhatsAppje of liefst zelfs een WhatsApp-spraakbericht. Dat kan naar 06-2813-5013. Zet ik ook in de show notes. En eens in de zoveel tijd ga ik dan even het net ophalen. En als er hele goede vragen bij zitten, ga ik wel vanuit eigenlijk met onze luisteraars. Ja, dan gaan we er wel een paar beantwoorden. Ja, Lia, en zo verdeeld als de Britten zijn over, ja, over eigenlijk bijna alles, zo eensgezind zijn ze nu ineens over een mysterieuze brand die een scheve, antieke pub in de as legde. Hoe de Crooked House op het Noordwest-Engelse platteland aan zijn einde kwam, ja, doet een beetje denken aan Midsummer Murders, maar dan zonder de lijken. Die brand die zou opzettelijk zijn aangestoken en de pub die moet steen voor steen worden herbouwd. Gaat dat ook gebeuren, Lia?
Ik vraag het me af. Misschien wel, misschien niet. Maar het verhaal is inderdaad, het is zo interessant. Ja. Dit is, zoals je zegt, een pub in Noordwest-Engeland, Staffordshire. 260 jaar oud en inderdaad Crooked House geheten. En dat is niet voor niks, want de pub was ontzettend scheef. Ja. En daarom was hij ook beroemd. Weet je wel, de pub was gebouwd op een kolenmijn. Dat gaf reden tot verzakking. Dat op zich was al een attractie. Mensen kwamen daar kijken en inderdaad de wet van de zwaartekracht tachten. Mm-hmm. Want ik begrijp dat als je bijvoorbeeld een knikker over de toog probeerde te krijgen, dan kwam die de andere kant weer naar voren. Dus dat had helemaal. Dan reageerde die precies andersom als normale knikkers. Ja, en dat kwam allemaal door die scheve pub. Nou. Wat er gebeurde is dat 2 weken geleden er nieuwe eigenaars kwamen. Die kochten die pub. En kort daarna, op een zaterdag, ruim een week geleden, was er een brand. Die kroeg had leegstaand, dreigde niet af te branden. De brandweer, 33 man, kon heel moeilijk bij die brand komen, want de weg was versperd door bergen zand. Ja. 2 dagen later, de maandag, bleek een bulldozer de hele pub, wat er nog over van was gebleven na die brand, in feite, hoe noem je dat, met de grond gelijk gemaakt te hebben. Ja. Nog interessanter is dat de bulldozer en de graver een week voor de brand gehuurd waren door de nieuwe eigenaren.
Ja, dat zijn op zijn zacht gezegd verdachte omstandigheden, ja.
Absoluut. Dus de politie zei dat ook. Die zei dan, dit zijn echt verdachte omstandigheden. De kroegeigenaren hadden geen toestemming om de boel te slopen na de brand. En de politie heeft nu ook laten weten dat ze de brand beschouwt als opzet. Hmm. Nou, de reactie is nogal, vind ik, verrassend. Want kijk, pubs die, al is het maar op gewone manieren dichtgaan, dat op zich is niks nieuws. 8 pubs sluiten per week. Dat is een fantastisch groot aantal in Groot-Brittannië. In sommige regio's zijn de pubs de enige sociale plek. Dus iedereen vindt dat vreselijk. Dat is ook niks nieuws. Er zijn wel meer pubs geweest die op mysterieuze omstandigheden aan een einde kwamen. En daar kraaide ook heel weinig haan naar. Maar dit is anders. Dit is nu een bedevaartsoord geworden.
Ja.
Als je nu gaat kijken in de richting van de Crooked House, dan zie je wat gebruikelijk is, hè, in dit soort omstandigheden, als mensen zijn komen te overlijden bij een verkeersongeluk bijvoorbeeld. Het ligt er vol, wil ik maar zeggen, met kaarsen, wow, met bloemen, met sjaals, met knuffels. Er zijn petities georganiseerd. Politici zijn erover aangesproken. Burgemeesters hebben beloofd dat die kroeg steen voor steen opnieuw moet worden opgebouwd. Maar daarnaast gaat het niet alleen om de kroeg. Kijk, de kroegen hebben natuurlijk ook pubs, zeker in het Verenigd Koninkrijk, als ze honderden jaar oud zijn, een andere functie. Hè? Ze zijn symbolisch voor een connectie met de regio, met de geschiedenis, in dit geval met het mijnwerkersverleden van dat deel van Staffordshire. En mensen zien het als een erfgoed bijvoorbeeld. En ik denk dat dat ook de reden is waarom er zo ontzettend veel om te doen is nu.
Ja, en wat voor partij is dat eigenlijk die pub gekocht heeft en die dus nu verdacht wordt? Ik weet nog niet officieel, maar in elk geval waar vraagtekens bij geplaatst worden.
De eigenaren zijn een aannemer die ook eigenaar zijn van een nabijgelegen stortplaats, vuilnisstortplaats en van de mijnschacht. Eerder hebben ze al een andere pub gekocht en afgebroken, waarna ze vergunning hebben gekregen voor appartementen. En de angst is natuurlijk dat dit precies hetzelfde nu gaat gebeuren. Maar het vreemde is dat deze kroeg, ook al was het 160 jaar oud, stond niet op de Britse monumentenlijst. Was zelfs niet geregistreerd als beschermd stadsgezicht of iets, of de Britse equivalent daarvan. En ik zeg niet dat als je dat eenmaal beschermt, hè, zo'n kroeg, dat dat garantie is dat het altijd overeind blijft. Maar er zijn wel gevallen geweest waar dit wel hielp en waar kroegen om deze manier wel nog steeds bestaan. Ja. Maar in een voorgeval weet ik dat de eigenaars en de aannemers in beroep gingen en wonnen. En dat is ook de reden waarom de huidige eigenaren van die vorige pub inderdaad een plek hebben gemaakt voor, ik geloof, 15 of 20 appartementen.
Ja.
En dat is natuurlijk ook een vraag die je kunt stellen. Ja, het is allemaal wel mooi, die pubs en zo, maar als er geen hond komt drinken, moeten dan tot in lengte der dagen daar maar blijven. Er is een regel, geloof ik, die zegt dat als een pub een lange tijd geen winst heeft gemaakt, dan mag je inderdaad verbouwd worden of afgebroken worden. Bovendien, er is een gigantisch gebrek aan huizen hier, zoals in Nederland. Dus ik denk, als je in beroep gaat als gemeente bij de regering en je zegt tegen de overheid, nou, we zijn zo gehecht aan die pub, het is zo'n belangrijke sociale functie heeft het en zo belangrijk voor de connectie met onze geschiedenis enzovoort enzovoort. Dat dan de regering zegt, ja, dat is wel mooi en dat gebeurt regelmatig, dat is wel goed, maar je kunt ook de bestemming van die kroeg veranderen door de huizen neer te zetten en daar hechten wij op dit moment veel meer aan. En dat is in feite het geval geweest, maar misschien dat vanwege de geheimzinnige manier waarop de Crooked House aan zijn einde kwam, dit ook gaat veranderen.
Dankjewel voor deze week, Lia. Ik spreek je woensdag weer.
Tot volgende week.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.